Goedenavond allemaal. Zullen we beginnen met zingen van Psalm 98? Psalm 98. En we zingen de versen 1 en 4. Wie zal spelen voor ons? 98, 1 en 4. 1, dat is dus zingt een nieuw gezang de Heer. En vers 4 wordt ook gesproken over hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En daar willen we het ook met elkaar over hebben vanavond. Psalm 98, niemand kan de... Teus. Broeder Teus, ja. Graag. U hebt ons het... Door u hebben wij het orgel... Als getipt om het orgel, mag u het ook spelen. Alle ogen zijn op u gericht, Teus. Zingt een nieuw gezang den Heere, dien groten God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor tijden dom ten toon gespreid. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om daar te richten. De wereld in gerechtigheid.
het volk daar het wreed geweld moet zwichten. Wordt in rechtmatigheid geleid.
Dank u wel. Marcus 13. Dat willen we met elkaar lezen. Marcus 13. Het is een lang hoofdstuk. Naar mijn bescheiden mening kunnen we het opdelen in 3 gedeelten. Het eerste gedeelte 1 tot en met 13. Na wat inleidende verzen die belangrijk zijn, komt de Heer Jezus te spreken over zijn wederkomst en de tekenen die daaraan voorafgaan. 1 tot en met 13. Daarna gaat het vanaf vers 14 tot en met 23, met name over de verwoesting van Jeruzalem. En dan ten derde, vanaf vers 24 tot en met 37, gaat het vooral over de feitelijke wederkomst van de Heer Jezus. Zo meen ik dat we dit hoofdstuk in 3 gedeelten kunnen opdelen. En dan loopt het een wel wat in het ander over. Daar zullen we zo meteen ook over hebben waarom dat zo is. Maar willen we nu 1 tot en met 13 doen. En dat behandelt dus de wederkomst, of althans de tekenen die voorafgaan. De eindtijd noemen we dat wel, van de voorafgaand aan de Heer Jezus zijn komst. Vers 1. En als de Heer Jezus uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij gezeten was op de Olijfberg tegen de tempel over, vroegen hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen allen volleindigd zullen worden? En Jezus hun antwoordende begon te zeggen: Zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus. En zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt. Want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen. En er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten. Maar ziet gij voor uzelf toe. Want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen. En gij zult geslagen worden. En voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult. En bedenkt het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En ge zult gehaat worden van allen om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Zullen wij samen bidden. Barmhartige Heere, zo naderen wij tot u aan het begin van deze Bijbellezing. En wij begeren van u een zegen. En dat wil zeggen, Heere, dat u zelf ons wilt leiden door uw Heilige Geest, wanneer wij uw woord met elkaar zullen overdenken. Heere, wil onderwijs geven en laten er onduidelijkheden uitgelegd mogen worden. Geef, Heere, dat wij dit woord dat we gelezen hebben beter zullen begrijpen en dat we het ook mogen toepassen aan onze harten, of liever gezegd, dat u het zelf toepast en heiligt aan onze harten, opdat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook daders, dat we erbij zullen leven. Heere, gedenk heel de gemeente. We bidden u ook voor zuster Corrie Slui, die zo vaak hier aanwezig is. Heere, geef haar genade om verder te herstellen. Zegen heel de gemeente in al de omstandigheden. We bidden u voor zuster Tine Struik. Heere, ontferm u over haar op haar hoge leeftijd. Heere, ze is ernstig ziek, zwak. De toekomst is heel onzeker, maar wilt u zich over haar ontfermen in elk opzicht. Heere, zie ons zo aan. Zegen ons ook nu met elkaar. Om Jezus wil. Amen. Ja, zuster Tine Struik is nog zwak. Het is wel een gesprek mogelijk. Ze hoort je wel en reageert ook wel, maar ze zegt heel weinig. En ik denk dat het niet zo goed gaat, maar ik ben ook geen. Maar dat zegt de dokter tenminste wat ik hoorde. Dus ik was er vandaag nog even. Goed, we gaan verder, Marcus 13. Dus dit hoofdstuk begint dan met de woorden, en als hij uit de tempel ging. Er zijn woorden waar we zo overheen zouden willen lezen. De Heer Jezus ging uit de tempel. Lijkt heel gewoon, maar toch is het niet gewoon. Het is de derde keer dat we dat nu zien. We hebben het eerder gelezen. We zien dat hierin in het voorgaande, dat de Heer Jezus uit de tempel gaat. Zien we eigenlijk verschillende dagen achter elkaar. U moet voorstellen wat er gebeurd is hier in het verleden, in de afgelopen hoofdstukken. Dat is voor ons weer enkele maanden geleden, maar in hoofdstuk 11, dan begint de intocht te Jeruzalem. En dan roepen de scharen Hosanna. En dat noemen wij dan Palmzondag, waarop de Heer Jezus dan binnenging. En toen kwam de Heer Jezus in de tempel. Andere evangelisten vertellen ons, dan vond ook de tempelreiniging plaats. Dat was de tweede tempelreiniging. En dat de Heer Jezus toen weggegaan is. Hij is naar Betanië gegaan. Dat leest u in hoofdstuk 11, vers 11. Dat was de eerste dag. Hij ging naar Betanië met de twaalven. En dat leest u in 11, vers 12. Des anderen daags, als ze uit Betanië ging, hongerde hem. En dan krijgt u de geschiedenis met die vijgenboom. Die gaat verdorren. En op de tweede dag zijn de leiders van het volk bezig met plannen om de Heer Jezus ogenblik hier hoor. 11 vers 11, ben even de waar. 11 vers 11 gaat de Heer Jezus naar Betanië toe. Op de tweede dag, 11 vers 18. 11 vers 18, dan zien wij, dat is de tweede keer dat de Heer Jezus weggaat. 11 vers 18, en de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden over de onvruchtbare, de vijgenboom die gaat verdorren. En dan de schriftgeleerden hoorden dat. En ze wilden de Heer Jezus doden. Dan ziet u vers 19. Hij ging buiten, ging uit buiten de stad. Waarschijnlijk ging hij naar de Olijfberg, waar hij gewoon was te overnachten. En dan krijgt u daarna in hoofdstuk 13, vers 1. Intussen tijd, die laatste, deze tweede dag, dan ziet u dan zien ze de vijgenboom die verdord is. En dan krijgt u daarna krijgt u de strikvragen van de fariseeën over de doop van Johannes. En ook over de seinspenning in 12 vers 12 en de Sadduceeën en de opstanding. Tussendoor de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. De Heere verkondigt dat het koninkrijk wordt weggenomen van de Joden, wordt aan anderen gegeven. En hij zal de landlieden verderven, 12 vers 9. En hij zal de wijngaard aan anderen geven. Dus dat betekent dat het evangelie nu naar de heidenen gaat. En dat vindt dan plaats op de derde dag. En dan zien we tenslotte in 13 vers 1. De Heer Jezus ging uit de tempel. Hij gaat weg. Steeds zie je, de Heer Jezus gaat weg. En dat zijn toch profetieën van wat er komen gaat. Want met 13 vers 1... daarna komt de Heer Jezus nooit meer terug in de tempel. Het is nu over. Het is nu voorbij. En als hij uit de tempel ging, na al die twistgesprekken en na al die strikvragen, en na dat de Heer Jezus het hem gezegd heeft, dat het koninkrijk van hen weggenomen wordt, en de wijngaard wordt aan anderen gegeven. En ze zeggen, dat verhoede God. Want ze voelden het heel goed aan. En die verdorde vijgenboom, een profetie van de terugtrekking van de Heere van het volk Israël. En dan zie je in 13 vers 1, hij ging uit de tempel. En de spanning wordt voelbaar. Het loopt op, voorgaande hoofdstuk. Al die strijdvragen, achter elkaar door. En dan gaat de Heer Jezus hun zeggen. Een vraag aan hun stellen. Oh, hoe kan Christus de zoon van David zijn? Ze hebben geen antwoord. Maar de spanning neemt toe. En dan 13 vers 1. De Heer Jezus gaat weg uit de tempel. Het is voorbij. En juist dan. Dat is wel apart eigenlijk. Juist dan zeggen de discipelen. Meester, wat zijn er toch een prachtige gebouwen. En die stenen. Wat is het toch mooi en schitterend allemaal. Waarom zeggen die discipelen dat? Juist dan, juist wanneer ze de spanning zien toenemen. De tempel is hen heel lief. De tempel als de woonplaats van God. Daar is het heilige der heiligen. Daar is het heilige reukofferaltaar en de brandofferaltaar. En daar is het... Daar worden de offers gebracht, daar vindt onderwijs plaats. En de discipelen willen niet dat er een scheiding komt tussen de Heer Jezus en de tempel. Al weten ze niet in 13 vers 1 dat de Heer Jezus dan nooit meer terug gaat komen. Maar ze voelen wel de spanning. En ze willen die spanning eigenlijk verbloemen. En zeggen, het is toch een prachtig gebouw, hè? Prachtige tempel. En dan zegt de Heer Jezus... En twee, ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En het komt als een schok over op de discipelen. Ze zijn even uit het veld geslagen. Ze reageren niet gelijk, pas wanneer ze weg zijn, op de Olijfberg, waar ze gewoon zijn naartoe te gaan, daar gaan ze zitten om hun meester heen. In de stilte van de vallende avond. En dan gaan ze die vraag stellen. Wanneer zal dat gebeuren? En de Joden dachten, de tempel, dat is het centrum van alles. Daar woont God. De tempel valt nooit, dat kan niet. Daar woont God. Dus u ziet in 70, wanneer Titus zijn soldaten stuurt in Jeruzalem, dan trekken de Joden zich uiteindelijk terug in de tempel. En ze verwachten de komst van de Messias. Want de tempel valt nooit. Als de tempel valt, dan houdt de wereld op. Dat is het einde van de wereld. Dat is het eindoordeel, houdt alles op. Daarom vragen de discipelen ook, wanneer zal dit gebeuren? dat de tempel afgebroken zal worden en verwoest zal worden. En dat de wederkomst er is en dat einde van de wereld er is. Voor hun besef was dat allemaal tegelijkertijd. En daarom vragen ze zaken waarvan wij nu achteraf zien, die liggen ver uit elkaar. Maar voor hen was het heel dicht bij elkaar. Maar zo wordt de sfeer wel grimmiger. Vanuit de fariseeën die voortdurend willen doden. En hierna zien we ook na hoofdstuk 13, na deze reden, dan krijg je de zalving te Betanië. En dan krijg je het laatste Pascha, avondmaal. Dan zijn we al op donderdagavond. En die nacht wordt de Heer Jezus gevangen genomen. En dan begint het lijden. Dus de spanning neemt toe. De Heer Jezus trekt zich terug. De Heer Jezus vindt de hele tempeldienst een rovershol. Zo heeft hij ook gezegd. U moet weten, die tempel was inderdaad schitterend. Dat zal zo enorm mooi geweest zijn. Dat de omvang was bijzonder groot. Wat wij nu zien als de klaagmuur, dat was de helft van in hoogte van een gedeelte van een ondersteuningsmuur. De klaagmuur, dat is gebouwd door Herodes. Want Herodes heeft de hele tempel verfraaid en verbouwd. Dat deed hij expres. Vond hij ook mooi om te doen. Eer, hij deed dat. Hij heeft meer gebouwen laten plaatsen in Israël, die er nog staan, sommige. En hij heeft geld erin gestopt, ook om de Joden tevreden te houden. Want hij was een tiran, de Joden haten hem. Maar er was een tempel op de berg Sion. Daar heeft Herodes, zal je wel bekend zijn, 4 grote muren omheen gebouwd op die berg. En alles opgevuld met puin. En toen kreeg je een heel groot vlak. En dat werd aan de Daïsede tempel opgebouwd. En dan van een afstand leek het alsof die fundamenten gewoon vanuit de diepte omhoog rezen. En het was prachtig marmer. Gedeelte daarvan was met goud overdekt. En in de zon glinsterde dat, het was schitterend. Het was een wereldwonder. De discipelen waren er ook trots op, alle Joden waren er trots op. Josephus vertelt ons in zijn geschiedschrijving, de Joodse geschiedenisschrijver uit de eerste eeuw, vertelt ons dat die stenen, die waren 25 el lang. Een el, dat is een halve meter. Dus die stenen waren zo'n 12 meter lang, 6 meter breed, 4 meter hoog. 25 L, 12 L, 8 L. Reusachtige stenen. En Josephus beschrijft ook hoe de schatkamers waren en de zuilengangen. En het was een schitterend iets. En daar wijzen dan de discipelen de Heer Jezus op. Maar de Heer Jezus zegt, ze wordt alles afgebroken. En dan vindt plaats de reden wat wij noemen over de laatste dingen. Dat vindt u in Matteüs 24... En dat ziet u in Lucas 21, het lijkt erg veel op elkaar, en hier in Marcus 13. En de Heer Jezus vertelt dan, de tempel wordt helemaal afgebroken. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Dat is vervuld in 70, toen Titus de tempel heeft veroverd. Toen verbood hij zijn soldaten de tempel in brand te steken. Hij wilde de tempel sparen, cultureel overwegingen. Die soldaten waren door het dolle heen. Er was zo verschrikkelijk veel weerstand van de Joden. Ze waren door het razende heen en één gooide een fakkel in de tempel. En toen begon een heleboel te branden. De hele tempel brandde af. En toen het klaar was, toen het afgebrand was, toen zei Titus, en nou breekt nu ook maar alles af. Tot op het fundament toe. Alles is totaal afgebroken. Wat voor de Joden onmogelijk was, omdat er zulke grote stenen waren in zo'n groot gebouw. Maar het is gebeurd. De discipelen zijn nog vol met de tempel. Ze klemmen zich nog vast aan de tempel. Maar de Heer Jezus onderwijst hen, zij moeten zich vastklemmen aan God en aan zijn woord. Het gaat niet om een uiterlijke tempel. Het gaat om het woord van God. Het gaat om de dienst van de Heere. Het gaat om de Heere te kennen en met hem te leven. Het gaat om waarheid in het binnenste. Het gaat niet om uiterlijk ritueel, ook niet in de kerk. Het kunnen prachtige kerkgebouwen zijn met prachtige versieringen en van alles. Cultureel wel heel mooi en interessant, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. De kerk moet netjes en geschikt zijn en mooi zijn. Maar het gaat uiteindelijk om waarheid in het hart. Daar gaat het ons om. We moeten niet onder de indruk zijn van uiterlijk pracht. Het is beter zelfs om in een schuur te vergaderen, als dat zou moeten, zolang de Heere daar maar is. En het moet niet zo zijn dat de kerk in een aftansgebouw zit, omdat de mensen er niet voor willen offeren. Dat is weer ook verkeerd, dat begrijpen we ook. Maar de Joden waren onder de indruk van die prachtige tempel, de discipelen ook. Maar de Heer Jezus zegt nee. En dan komen 4 discipelen naar de Heer Jezus toe. Johannes, Jacobus, Petrus en Andreas. U weet het, Petrus en Andreas zijn broers en zo Johannes en Jacobus ook. Vers 4. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken wanneer deze dingen allen volleindigd zullen worden? En dan geeft de Heer Jezus een antwoord. En hij beschrijft dan in het vervolg van dit hoofdstuk dan zijn wederkomst, volleinding van de wereld, verwoesting van Jeruzalem. De Heer Jezus begint. Het is heel bekend, we hebben het allemaal vaak gelezen. Vers 5 en 6. Zie toe dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. De Heer vermaant hen, waakt. De Heer weet dat er vele dwaalleraren zullen zijn. Er waren dwaalleraren onder het Joodse volk. Er waren ook hen die zich voordeden alsof ze Messias waren. Maar ook de hele kerk door zie je steeds weer dwaalleer. En dat is wel de ergste verleiding voor de kerk. Dwaalleraren, valse profetie. Het niet onderkennen waar het op aankomt. De vervolgingen zijn erg en vreselijk. Maar daardoor wordt de kerk ook nog een keer gelouterd. En tegen de druk ingroeit het. En Tertullianus zei al omstreeks 250, het bloed van de kerk, dat is zaad. Het wordt gestrooid en het komt op. We zijn in feite dan onoverwinnelijk. Maar dwalingen. Ga maar na in de kerkgeschiedenis. De donkere middeleeuwen. Door dwalingen. En om de waarheid duidelijk te verstaan. Ziet u dat u niemand verleidde, waakt. En hoe kan men waken? We zijn zo blind, zo dom. En hoe kunnen we waken? Door bij het woord te leven. Zelfdiscipline. Oefen u zelf tot godzaligheid, zegt Paulus tegen Timotheus. En daarin oefen ik mijzelf om een onergelijk geweten te hebben voor God en voor de mensen. Dat is Paulus. Zelftucht. Zelfdiscipline, zelfonderzoek voor het aangezicht van God. En de gemeenschap met de Heere zoeken in het verborgene. Met een geopende Bijbel leven wij dat woord het leven lang. En dan geeft de Heer ook licht. Juist wanneer je het nodig hebt. En wanneer je voor vragen staat, je denkt, hoe moet ik daarop antwoorden? Dan wil de Heer ook dan wijsheid geven, inzicht schenken. Om te verlossen van de dwaalleer. Er moet een persoonlijke band zijn met de Heer. Want nauw is de weg die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die deze weg vinden. Velen zijn er die op de brede weg wandelen. En daarom is dit oproep van de Heer Jezus waakt. Het is ook een oproep om te strijden. Niet in eigen kracht. Maar in Gods kracht te strijden. Gods kinderen kunnen weerstand verwachten van de zijde van de wereld. Ook daar spreekt de Heer over. Dat zelfs door vaders hun kinderen hun ouders. In vers 12. De ene broeder zal de andere broeder overleven tot de dood. Het zijn heel schokkende dingen. Broeders. Er kunnen bloedbroeders zijn, kunnen ook valse broeders zijn in de gemeente die verraden. Het is verdrukking, vervolging en bespotting, bestrijding, meewaardig aangekeken te worden. Het komt allemaal voor. Maar hier vertroost de Heer Jezus zijn volk. Er komt heel veel op tegen het evangelie, maar de Heer geeft troost. Wanneer het ene volk tegen het andere zal opstaan, wanneer we komen nog op terug op al deze tekenen. Maar weet u wat troost is? Vers 10. Het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Het zal ook gepredikt worden. Het moet geschieden. En de schrift kan niet gebroken worden. Dus te midden van al die bestrijdingen, al die verleidingen, al die dwaalleraar, het evangelie zal toch verkondigd worden over heel de wereld. En dat wordt vervuld in onze eeuw. Dat wordt vervuld in de 21ste eeuw. Het is er al bijna, maar die gaat gebeuren. Ik moest vandaag nog denken, als je denkt aan verschillende leden uit onze gemeente die hier zijn opgevoed en die nu in verschillende landen werken. Er zijn er verschillende van, dat kon ik zo bedenken. Een kinderthuis in Zuid-Afrika of onder de Joden in New York of onder Bijbelvertaling in Botswana en ja, nog wel meer. Misschien heb je niet eens allemaal zo op een rij gezet, maar dat dacht ik zo even. Dat overal heeft de Heer mensen aan het werk die voor hem arbeiden. En anderen uit onze familie die in verschillende posities staan. Het evangelie wordt overal verkondigd als nooit tevoren. En dat is de troost die de Heer geeft. Dat ondanks de vervolgingen, ondanks de verleidingen, ondanks alle tegenkanting van de vorst der duisternis, Gods woord wordt verkondigd door heel de wereld heen. En wij mogen zeggen, het wordt nu in onze tijd vervuld. Dat moet ons te denken geven. En dat de Joden terug zijn in Israël. En die zitten vast, die kunnen daar nooit weg. Die geen, naar de mens gesproken, ja, dat. Het sterkste land van heel het Midden-Oosten. Dat is toch een wonder. Wij bidden om hun bekering. Maar goed, de eerste troost hier in dit gedeelte is, te midden van de bestrijding, het evangelie wordt toch verkondigd. Tweede troost is dat de Heere bij dat volk zal zijn. Wanneer zij moeten spreken. En ze onder druk staan. En ze worden voor de rechter gebracht. Wat moet ik zeggen? Of voor een koning gesteld, wat moet ik zeggen? Tweede troost. Vers 11. Wanneer zij u lijden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd. Wat gij spreken zult en bedenkt het niet, maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Tweede troost. God zal bij zijn kinderen zijn onder alle omstandigheden. En hij gebruikt hen tot een getuigenis. Al die rechters en die koningen die horen het. En ze weten het. Wat die man daar zegt is waar. Het is een getuigenis voor hen en een getuigenis tegen hen. Zo gebruikt de Heer ook de vervolgingen als een getuigenis. En ten derde zien we ook een troost. Vers 13. Ook al wordt u gehaat en u zult gehaat worden van allen om mijns naams wil, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is de derde troost. Dat wie volharden zal, die zal zalig worden. God zal hen brengen door alle strijd heen. In de eeuwige zaligheid. Gods koninkrijk komt. Er komt een rijke oogst. Ook al wordt hem met tranen gezaaid. Ze zullen oogsten in vreugde. En de kleine verdrukking is maar voor een ogenblik. Maar het leidt tot een eeuwig gewicht van heerlijkheid. En zo zien we troost voor de bestreden kinderen van God. En zo zijn we eigenlijk hier bezig in dit hoofdstuk met eschatologie. En eschatologie, dat komt van het Griekse woord eschaton. Eschaton betekent einde. We zijn bezig nu met de zaken van het einde. Met het woord logos is woord, eschaton is einde. Eschatologie, de leer van Gods woord over de laatste dingen. En daar gaat het hier om. Wanneer de Heere zijn volk zal leiden in de volle heerlijkheid, wanneer alle vijanden overwonnen zullen zijn, de strijd zal zwaar zijn, maar de Heere geeft vooraf aan wie winnen zullen. Wie de totale overwinning zal verkrijgen, het lam en allen die hem volgen. En dan spreekt de Heere In vers 7, wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wees niet verschrikt, want het moet geschieden. Vers 8, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Het zijn allemaal tekenen van de tijden. En daar hebben we allemaal wel eens over nagedacht. En als er weer een tsunami is, of een vulkaanuitbarsting, of een hongersnood, of we denken aan de ziekte van AIDS, of ebola, of wat dan ook, dan denken we allemaal, ja, het zijn tekenen van de tijden. Het zijn ook tekenen van de tijden. Ja. En oorlogen. En de vervolgingen. Het zijn allemaal tekenen van de tijden. En dan denken wij, hoe lang duurt het nog? Hoe lang? Nou, de Heere komt terug. Hij komt terug, opeens komt de Heer Jezus terug. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zal het einde zijn, komt de Heer Jezus terug. Gij zult zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Matthäus 26, vers 64. En in Lucas 21, vers 27. Als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En Handelingen 1, vers 11. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. De laatste tekst in de Bijbel. Ja, ik kom haastiglijk. Amen. De Heer Jezus komt terug. Heeft ons tekenen gegeven. En we zien deze teken hier in dit gedeelte. We hebben het over de laatste dagen. Wat zijn de laatste dagen? Jesaja 2, vers 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Dus dat betekent in het laatste der dagen, dan wordt de Heren omhoog verheven. Boven alle volken. En er zullen de volken hem gaan dienen. Wat betekent dat? Wanneer is dat al gebeurd? Ja, dat is gebeurd op de Pinksterdag. Toen werd de Heer Jezus verhoogd. Want Petrus zegt het zelf. Dit is de vervulling. Handelingen 2 vers 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren. Dat is de uitstorting van Gods geest op de kerk van de Heer Jezus. Toen begonnen de laatste dagen. Nu leven wij nog in de laatste dagen. De laatste tijd van onze wereldgeschiedenis. De laatste tijden, de laatste dagen. Als je dat in de Bijbel leest, dat staat op het de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. En soms als je het leest, dan heb je de indruk dat die laatste dagen ook betekenen een tijd waarin de goddeloosheid en de wetteloosheid zal toenemen. Dat ook een andere manier gesproken wordt over de laatste der dagen. Kijk maar naar 2 Timotheus 3. En dan, ik lees een paar versen daarvan. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En dan hebben we de indruk dat zullen ontstaan in de laatste dagen. Dan spreekt de schrift ook over een ander tijdvak. Behalve de laatste der dagen, dat er toch een geïntensivering zal plaatsvinden tegen het einde. De Heer Jezus zegt dat ook, de mensen zullen zijn zoals in de dagen van Noach, in de dagen van Sodom en Gomorra. Want, zegt Paulus hier in 2 Timotheus 3, de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebben een gedaante van godszaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. En zo spreekt Jacobus 5 over mensen die in de laatste dagen bezig zijn schatten te vergaderen. Boze mensen. En Petrus zegt in 2 Petrus 3 vers 4 dat de mensen zullen dan zeggen, de spotters, waar is de belofte van zijn komst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping aan. En dan zegt Petrus, ze liegen, want ze weten dat de zondvloed er geweest is. Zelfs kinderen in de speelgoedzaak, die weten van de zondvloed. Ze weten het wel, maar ze drukken het weg. Alles blijft hetzelfde, vanaf het begin gebeurt niks. Maar er gaat wat gebeuren. Dus de laatste dagen, sinds Pinksteren tot aan de wederkomst. Die tijd wordt het evangelie uitgebreid. Dan wordt de Heer Jezus verheven boven de volken. De volken zullen hem dienen, de laatste dagen. Maar dan zijn het ook dagen waarin de wetteloosheid zal toenemen. En ook vooral aan het einde daarvan, de intensiteit neemt toe. Hoe lang zal het duren, dat weten wij niet. Dat is ons niet geopenbaard. Maar de Heere geeft wel bepaalde tekenen. En zo zien we hier in Marcus 13, ook in Matthäus 24, daar zien we bepaalde tekenen van die tijden. En we zien verschillende fasen. We zien eigenlijk het wordt gesproken over valse profeten en bedriegers. Dat is één aspect. Dwaalleer. Waar de duivel voortdurend mee aanvalt. Dan is een ander manier om die tijd te bezien. Een ander teken. Wat dan samengevoegd wordt. Samengenomen. Oorlogen. Geruchten van oorlogen. Aardbevingen. Ziekten. Hongersnood. Haat. Een verachten van Gods wetten. Maar ook een prediking van het evangelie aan alle volkeren. Dat hoort er ook bij. En dan zien we ook van een zware tijden die over de aarde zullen komen. Matthäus 24 spreekt over tekenen in de kosmos. Sterren die ophouden te schijnen. En de krachten van de hemel zal bewogen worden. En deze tekenen zullen onmiddellijk voorafgaan aan de wederkomst van Christus. En dan, wanneer de Heer Jezus terugkomt, zal hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te vergaderen uit de vier windstreken van de aarde. En wanneer we dit allemaal bezien, dan moeten we voorzichtig zijn dat we niet bepaalde historische gebeurtenissen gaan isoleren. Daar zijn we heel goed toe geneigd. Hebben ze altijd gedaan, heel de geschiedenis door. Zelfs in de oude kerk deden ze dat al. Ze zien bepaalde tekenen, bepaalde gebeurtenissen en ze denken nu zal het einde komen. En we zijn altijd geneigd om onze tijd te benoemen als een heel donkere tijd. Dat zeiden de nadere reformatoren ook al. De tijden zijn heel donker, heel veel afval. En in de tijd van de reformatie, 1 of 2 generaties daarvoor, was ook een donkere tijd. En daarvoor heb je de donkere middeleeuwen gehad. Steeds zie je dat weer, de geschiedenis door. Wij zeggen ook, de tijden zijn donker. En toch moeten we daar ook wat in relativeren. We zeggen wel eens, de wereld staat in brand. Onze wereld staat niet in brand. We hebben het allemaal goed. Onze jongeren vinden niet dat onze wereld in brand staat. Ze hebben alles wat ze willen. Veel welvaart, westerse wereld. Lijkt allemaal wel goed. Toch staat de wereld wel in brand. Ook onze westerse wereld, vanwege de secularisatie. Vanwege de wetteloosheid die toeneemt. Maar men merkt dat niet op. Maar het is altijd, we moeten voorzichtig zijn om bepaalde gebeurtenissen te isoleren. We zijn er allemaal toe geneigd, ik ook hoor. Tweede Wereldoorlog, hoeveel zijn er omgekomen? 60 miljoen mensen, zo ongeveer. Ik meen in de Eerste Wereldoorlog, ik vergeet die getallen weer steeds. Ik dacht 10 miljoen mensen of zo, ik weet het ook niet precies. Ik heb het ook eerlijk gezegd niet nagekeken allemaal. Maar miljoenen, het is onvoorstelbaar. En wat er in China gebeurt, hoeveel miljoenen mensen Mao Zedong gedood heeft. En wat onder Stalin gebeurd is. Dat zijn toch verschrikkelijke dingen. Dan denk je toch, dat zijn toch tekenen van de tijden. Abraham Kuiper, die las Openbaringen 9. Vers 18, daar gaat het over dat een derde van de wereldbevolking wordt weggenomen. Weggevaagd door oorlog. En hij zei, dat is vervuld in de Eerste Wereldoorlog. Toen leefde hij, hij overleed in 1920. Abraham Kuiper. Hij zei, dit is de vervulling van Openbaringen 9, vers 18. In de vroege kerk dachten de mensen dat op het jaar 150... Dat is het einde van de wereld. Dan komt de Heer Jezus terug. Want dat is 120 jaar nadat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. En ik denk dat ze dat... Ik meen dat ze dat berust op het feit dat in de dagen van Noach de jaren van de mensen niet meer dan 120 jaar zou zijn. En dat... De Heer Jezus ook gezegd heeft, dit alles zal vervuld worden in dit geslacht. Maar ik weet ook niet alle beweegredenen daarvoor, maar in ieder geval, historisch is dat zo. Ze dachten in het jaar 150, dan vergaat de wereld. 120 jaar na de hemelvaart van Christus. In de middeleeuwen, het jaar 1000, dat was het, het jaar 1000. Men verkocht de goederen, er kwam een economische recessie. Ze dachten, nou komt het einde, jaar 1000. Ze waren er bang voor. In de dagen van Luther dachten de mensen dat 1533 het eindjaar zou zijn. Nou, de Zevende-dags-Adventisten hebben het gehad over 1844. Maar Luther dacht echt dat het einde van de wereld dichtbij was. En dat fundeerde hij op het feit dat het evangelie wordt nu gepredikt als nooit tevoren. En Calvijn dacht ook. dat het einde komt gauw. Want de kerk van de Heer Jezus lijdt en wordt zo zwaar vervolgd. En de macht van Rome neemt toe als de antichrist. En er komt een toename van valse leer. En er is een toename van bestrijding tegen het evangelie. Dat zijn allemaal tekenen, zegt Calvijn, van de naderende komst van de Heer Jezus. En toch moeten wij er wat voorzichtig mee zijn. En aan de andere kant moeten we zeer waakzaam zijn. De hele wereldgeschiedenis door, oorlogen, massamoorden. Denk maar aan de ziekten, de pest. Een derde van de bevolking stierf door de pest, door de zwarte dood. Een derde van de stad was weg. Het gras groeide in die straten tussen de straatstenen. Niemand woonde er meer. Hele straten werden ontvolkt. Dat waren verschrikkelijke tijden. En de onkunde onder het volk. En binnen 4 dagen kon een gezond mens dood zijn. Door de zwarte dood. En vooral de periode 60 tot 80 van onze wereldgeschiedenis. Dat werd gekenmerkt door hongersnoden, door ziekten, door oorlogen, door revolutie en sociale onrust. En er waren aardbevingen. En in 79, Pompeji, Vesuvius. En daarna, hoe is het gegaan als we over aardbevingen spreken? We horen over aardbevingen, we denken, ja, we zien toch wel een toename in aardbevingen. Nou, als je dat wat gaat onderzoeken, ik heb het een paar jaar geleden gedaan. En als je dan gaat onderzoeken en je kijkt naar de officiële statistieken. Ik heb naar de Amerikaanse statistieken gekeken, de Canadese statistieken. En dan zeggen ze eigenlijk over de laatste 200 jaar, voor zover we kunnen nagaan, is er niet echt een toename in aardbevingen. Ze zijn er altijd geweest. 1755. 1 november. 60.000 mensen stierven in een aardbeving in Lissabon. In 1783 in Zuid-Italië een aardbeving. 30.000 mensen. Ze hebben in feite altijd plaatsgevonden. Misschien dat er een toename zal zijn. Het is ook moeilijk voor ons om allemaal aan te geven. De tijden zijn duidelijk anders. De mensheid heeft het vermogen, als God het toelaat, om hele volkeren in één keer te doden. Het zijn verschrikkelijke wapens. Je wilt er niet aan denken. Je wordt er bang van. Wapens die bedacht worden. Waarbij in één keer een hele bevolking gedood kan worden. Mevrouw, ik las laatst in de krant dat heel Frankrijk kan met een bom in één keer doodgemaakt worden. Het is niet te bedenken wat een mens allemaal kan bedenken. De tijden zijn wel duidelijk anders. En voor het jaar 1914, ja, werden de legers altijd weer ontbonden. Als er oorlog geweest was. Maar na 1914, dat was het de oude wereld, zeggen ze wel eens. Dan begon het alles nieuw. Nieuw, ik bedoel, dat de insteek van de mensen werden anders. De legers werden niet zo gemakkelijk ontbonden. Legers bleven bestaan. Dat was eigenlijk nooit een gewoonte. En dat is doorgegaan. Weer de Tweede Wereldoorlog. En daarna werden de legers in stand gehouden. Vanwege al de onrust die er was. En er is heel veel oorlogen geweest. Ook na de Tweede Wereldoorlog. Maar dan zegt de Heere, deze dingen zijn maar beginselen der smarten. En dan wijst de Heer Jezus op andere tekenen. Op de vervolgingen. En je zult nu voor de raadsvergaderingen lijden. En ge zult, Lucas 21, vers 16, en ge zult overgeleverd worden, ook van ouders en broeders en magen en vrienden. Ze zullen sommigen uit u doden. Ge zult van allen gehaat worden, om mijns naams wil. Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. En Gods kinderen zullen geen gebrek lijden. Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Ook al doden ze u, u zult geen gebrek lijden. En dan zie je ook een afval van de waarheid. Ook een teken van de tijd. In Matteüs 24, vers 10. Dan zullen velen geërgerd worden. En ze zullen zullen elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan, zullen vele verleiden. Wij hebben vele verleidingen in onze tijd. Jehovah's getuigen, mormonen. En het lijkt wel alsof alle dwalingen van de vroegere tijden allemaal samen geperst worden in onze tijd. Zoveel kerkscheuringen en verwarring en mensen weten het niet meer. Onrust. En de ongerechtigheid wordt vermenigvuldigd. De liefde van velen zal verkouden. En hoe kan men nu staande blijven, te midden van al die tekenen? Moeten we bang worden? Nee. Nuchter zijn, niet bang zijn. Nuchter. En hoe kan een mens staande blijven? Wanneer je geconfronteerd wordt met lijden en marteling, je moet er niet aan denken. Hoe kunnen we daar doorheen? Wanneer je geïntimideerd wordt, onder verleiding staat. Hoe kan een mens lijden? God geeft de genade om te lijden. Dat kunnen wij nu niet. We deinzen ervoor terug. Denk aan Filippenzen 1, vers 29. U kent de tekst wel. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus de Heere gaf hen genade om te lijden. En dat kwam omdat de Heere hen genade gaf om te geloven. Dus wanneer wij nadenken over de tekenen der tijden, dan moeten we aan de ene kant beseffen, zolang de wereldgeschiedenis er geweest is na de Pinkster, dat het evangelie uitgebreid is, steeds verder uitgebreid, dat er altijd wel tekenen geweest zijn, oorlogen, het zijn tekenen van de laatste tijden. We kunnen wellicht denken dat er een toename komt daarin. Ik meen van wel dat er een toename is in deze tekenen. Maar wat is nog nodig? Het geloof. Het geloof. Dat is nodig. Dat laten deze tekenen ons zien. Wij het zaligmakend geloof hebben. Een geloof dat gewerkt wordt door Gods geest. Een geloof waarin ik persoonlijk zie hoe erg de zonde is. Dat het ergste is niet wat er nou om mij heen gebeurt, maar het ergste wat er in mij gebeurt. Dat moet een last van mij worden. Mijn zonde, mijn schuld. En dat ik dat beleid voor de Heere. En dat dat de zwaarste strijd voor me wordt van nature. Is dat helemaal geen strijd? De strijd tegen de oude mens. Wat wij nodig hebben is een levend geloof gewerkt door Gods geest. En door dat levend geloof wordt een mens staande gehouden. Dan worden de ogen geopend. Dan voelt de mens ook aan dat iets niet klopt als hij met het dwaalleer geconfronteerd wordt. En dan schenkt Gods geest geestelijke voelhorens. En dan is er ook een herkenning van de stem van de goede herder. Of een vreemde, die zullen ze niet volgen. En dan wordt de liefde tot de Heere verdiept. En daarom wil een kind van God het niet opgeven. En daarom willen die kinderen van God in Noord-Korea het ook niet opgeven. En als we de berichten geloven mogen, wordt hun aantal vergroot en uitgebreid. Ondanks de verschrikkelijke vervolgingen. Geloof. Gewerkt door Gods geest. geloven bij we onze zonden beleiden. En hoe staat het nou met ons? Zijn die een last geworden? Beleiden we die voor de Heer? Kennen wij die persoonlijke band met de Heer Jezus Christus? Is Hij ons leven geworden? Dat tekent ons eigenlijk de hele eindtijd, alle tekenen, waakt. Hoe te waken door het persoonlijk geloof te kennen. We hebben een zaligmaker nodig, in ons, die ons leven verandert, die ons leven onder zijn beslag legt, die ook voor ons zorgt, voor wiens rekening wij leven. Zo behoort het te zijn. Zo kunnen we staande blijven. En zo hoeven we niet bevreesd te zijn. En de Heer gaat geen onmogelijke weg met zijn kinderen. En juist wanneer ze in die omstandigheden zijn, dan zal de Heer door hen spreken. Zo alleen kunt u staan. Petrus zegt, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Want de kind van God wordt nauwelijks zalig. Hij wordt volkomen zalig. Nauwelijks. Wat betekent hij daarmee? Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daarmee dat je, ondanks al je zonden en je tekorten, je zou eigenlijk niet zalig moeten worden. Maar je wordt toch zalig. Helemaal. Maar als de rechtvaardige nog steeds zoveel zonden en tekorten heeft en vallen en struikelen, hij wordt zalig. Waar zal dan de goddeloze verschijnen? De schijnheilige, de tijdchristen, de naamchristen. Dus wat wij nodig hebben is geloof. En de Heer Jezus heeft de Heilige Geest verdiend. En wat een zegen om tot Hem te vluchten, met al onze nood, met al onze tekorten. Want de Heer is verhoogd aan de rechterhand van de Vader om bekering en vergeving van zonden te geven. Hij schenkt het geloof. En Hij is de almachtige God. Hij kan ondersteunen. En als we zo dit lezen, die tekenen, moeten we waakzaam zijn. Weten, Hij komt terug. Maar het essentiële is, ik moet aan Hem verbonden worden. En daarom, wanneer wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, van vervolgingen en van aardbevingen en ziekten, wat zegt dit ons allemaal? Moeten we dan gaan rekenen? Nee. Dat wijst ons erop dat wij geloof hebben. Waken. Genade. Dat is nodig. Goed, tot zover. Nou, laten we nou zo doen. Dat we zo 10 minuten nog wat vragen beantwoorden. Als iemand er vrij, we houden het kort. Dan is het net 9 uur en dan kunnen we weer gaan. En als er meer vragen zijn, dan blijven we nog even achter. Ik kan me voorstellen, na zo'n onderwerp, dat er ook wat behoefte is om wat over door te spreken. En dus, gaat uw gang. Wil iemand hier nog iets op zeggen? Boedebaan, Martin.
En terecht hebben u aangegeven, dominee, dat wij in de laatste dagen leven dat het een ernstige tijd is. Toch denk ik, hoe komt het nu toch dat er in het algemeen zo weinig verwachting is van de komst van de Heer Jezus, de Maranatha-gedachte, kom Heer Jezus. Hoe komt dat nou? Zijn we er bang voor?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik herhaal het even. Hoe komt het nou dat er toch zo weinig verwachting is van de komst van de Heer Jezus? Dat wij eigenlijk gewoon doorleven, we weten het wel, maar eigenlijk leeft het niet zo. Het functioneert niet zo. Hoe komt het? Ik denk dat wij het veel te goed hebben. Dat wij het veel te goed hebben. Ik denk dat mensen in andere landen die in gevangenissen zijn, in nood zijn, die verlangen naar de wederkomst, verlossing. Die lezen ook die tekst dan. Hef dan uw hoofden op, want uw verlossing genaakt. Wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ik denk dat de welvaart daar mee bijdraagt. Dat denk ik. En ook een stuk ongeloof misschien, een stuk gemakzucht. En ook een stuk gelatenheid van je kunt het toch niet weten. En ja. Wij behoren eigenlijk burgers te zijn van twee werelden. Hier, onze taak, onze plicht. Maar uiteindelijk moet onze burgerschap daar liggen. Burgers van twee werelden. Uit die verwachting. Of de Heere komt terug op, ik ga naar de Heere toe. Hoe lang duurt het nog voor ons? De meeste van ons hebben de helft er wel op zitten. Hoe lang? Weten we niet. Leven we daarbij? Mediteren we daarover? Oude Dominic Cox zei, hij mediteerde over het toekomende leven, want hij wilde niet als een vreemde daar aankomen. Hoe leven bij ons? Dat hoort ook bij het waken. Het overdenken van het toekomende leven. Waar Calvijn een traktaat over schreef. Ja. Een andere opmerking nog? Of vraag? De gouden eeuw waarin we leven, ja. Dus ja, het heeft te maken met de ontkerstening, de welvaart, de mens verwachten van de mens. Weet u, een paar jaar terug dachten wij, het gaat helemaal mis, hè? De grondstoffen gaan op. Er is straks geen olie meer, er is straks geen energie meer. Dat hebben we allemaal gedacht. En nu gaan ze zelfs bezig, de mens die gaat uit de stromingen in de zee, gaan ze elektriciteit opwekken. Dus we moeten straks in de elektrische auto's rijden. Dan denk je, de mens lost bijna alles op. Maar de mens verwacht het van de mens. Het is ook de stad van de mens. Dat is de Babelcultuur. Ja, precies. Het getal 666. Waar God geen plaats heeft. Dat klopt. Ja. Ja. Club van Rome, ja. Goed. Nou, dank u wel voor uw aanwezigheid. Zullen we nog één psalm zingen? Psalm 102, vers 7 en 10. En dan zal ik voorgaan met dankgebed. Psalm 102, vers 7 en vers 10. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En vers 10, dan wordt Gods trouw verheven, zijn dierbare gunst beschreven.
Oh. en perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk wel behagen. Zij o God in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. Voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht, het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen. Zich in zijn roem verblijden en zijn lof gezangen wijden.
Zullen wij bidden. Barmhartige Heere, zo past het ons u te danken voor uw heilig woord. Wat ligt daar veel onderwijs in. U hebt de tempel verlaten. Wij mogen er ook niet van uitgaan dat het evangelie altijd bij ons blijft. Wij weten de toekomst ook niet. We weten ook niet of wij de mentale gezondheid nog hebben en zullen behouden. Laten wij nu, in de tijd der genade, u zoeken om dat geloof, om die gemeenschapsbeoefening met Christus, om de liefde tot u te kennen in ons hart en ziel, opdat wij waakzaam gemaakt worden, dat we oplettend worden voor de tekenen der tijden en dat wij burgers van twee werelden worden en dat we de zonde in ons leven leren bewenen, daar droefheid over te hebben en dat we op u, Heere Jezus, zien die ons frank en vrij wordt verkondigd, dat het leven ligt in u alleen. We hebben u nodig, Heere God. Wij leven in roerige tijden. Soms houden we ons hart vast. En we denken, waar moet alles op uitlopen? We denken wel eens, het gaat verkeerd. Maar het gaat niet verkeerd. Al worden de mensen al bozer en neemt de wetteloosheid toe. Het gaat toch de goede kant uit. Het gaat de kant op van uw wederkomst, want u, Heere Jezus, regeert. U bent bezig uw goddelijk heilsplan te ontvouwen. U bent bezig de zeven zegels te openen. Uw koninkrijk gaat komen. O Heere, geef dat wij daar allen deel van mogen uitmaken. We worden ertoe genodigd. Laten we u kennen en de kracht van de Godzaligheid in ons leven. Zegen zo onze gemeente. Gedenk in ieder van ons. Ook hen die thuis meegeluisterd hebben vanavond. Schenk u uw zegen over hen. En breng ons de volgende keer weer samen. En zie ons aan in genade om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.